trekken, sleuren. Dat is,
ja, we waren zweet heel naïef. Ja, bloed kan ik me niet herinneren, maar zweet en tranen zeker. Ja. Ja, echt. Maar tegelijkertijd met een hele grote drive om het tot een succes te maken en zelf te mogen bepalen wat succes voor ons is.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
J-Label is een hip Nederlands fashionmerk dat bewijst dat je met de juiste drive en veel trekken en sleuren internationaal succesvol kan zijn. Ook al ga je tegen de stroom van de wereldwijde kledingindustrie in. J-Label produceert op een transparante, vrouwvriendelijke en eerlijke manier hun kleurrijke designs, die over de hele wereld niet aan te slepen zijn. In deze podcast hoor je hoe twee ambitieuze dames een juridische carrière opzij zetten om hun internationale ondernemersdroom waar te maken met J-Label. Veel plezier met luisteren.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo. Le doy la más cordial bienvenida a Grenzeloos Ondernemen.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Janneke Honings en Judith van der Wolde, welkom in de podcast. Goed dat jullie erbij zijn. Samen zijn jullie de oprichters en eigenaren van J-Label. Janneke, wat betekent J-Label eigenlijk voor jou?
J-Label is voor mij een manier om te uiten wat ik te delen heb met de wereld.
Hoe zit het met jou, Judith?
Hetzelfde, samen met Janneke proberen wij rechtvaardigheid een creatieve vorm te geven. Een gevoel voor rechtvaardigheid. En dat uit in J-Label. Dus we zijn samen gestart, samen oprichters en eigenaren.
Wat is J-Label precies?
J-Label is een damesmodemerk dat
Duurzaam en ethisch verantwoord produceert. En dat doen we in ontwikkelingslanden, onder andere. Dat doen we daar ook heel bewust. En wij proberen duurzaamheid te combineren met schoonheid van designs. En wij geloven echt dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, wat wel heel lang zo is geweest. Ja, daar voelen wij en een missie en een hele grote drang naar bij te dragen aan meer rechtvaardigheid in de mode-industrie.
Waar komt dat gevoel vandaan?
Een liefde voor mode bij ons beiden, maar toch ook, ja, we voelen de noodzaak om iets bij te dragen aan de wereld, om een mooiere wereld achter te laten. Dus we zoeken die diepgang in die combinatie van iets moois maken terwijl je iets bijdraagt aan de wereld, omdat dat wel kan. Daarin denk ik dat J-Label zich ook onderscheidt van andere duurzame merken. Wij proberen heel erg naar buiten te brengen wat we dan doen.
Hoe doen jullie het dan anders dan de rest?
Wij maken geen geheim van wat we doen. Als je een hele lange zoektocht hebt gedaan naar een goede fabriek, ja, dan wil je niet. Dat is eigenlijk je geheim, dus je geheime recept. Als je dat weggeeft, dan kan iedereen daar zomaar heen, zonder dat hij die moeite hoeft te doen. Alleen, wij vinden dat niet erg, want dat zou betekenen dat onze fabriek meer klandizie krijgt en dat er dus meer mensen, meer merken op die manier gaan produceren zoals wij dat doen. En dat is uiteindelijk wat we willen. En je onderscheidt je wel door je designs. Dus wat wij anders doen is, we brengen in kaart en we maken verhalen over hoe we produceren, wat we belangrijk vinden, welke verhalen er achter een kledingstuk schuilgaan.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Jullie ondernemersverhaal, hoe ben je begonnen?
Nou, eigenlijk begon het toen wij allebei zwanger waren. Ik van mijn eerste kindje, Janneke van haar tweede kindje. En wij filosofeerden over, nou, wat voor wereld willen we achterlaten voor onze kinderen? En hoe gaaf zou het zijn als we toch ooit iets zelf zouden kunnen ondernemen? Dan zouden we een duurzaam kledingmerk oprichten. En toen kwam het moment dat ik met mijn gezin vertrok naar Indonesië, naar Jakarta, waar wij elkaar inmiddels 12, 13 jaar geleden hebben ontmoet.
Jullie kennen elkaar al.
Ja.
Jullie waren al vriendinnen.
Wij waren vriendinnen en wij hebben elkaar ontmoet in Jakarta toen we samen op reis waren in Indonesië. En toen bleken wij allebei recht te studeren in Groningen en hemelsbreed 200 meter bij elkaar vandaan te wonen.
Nou. Want allebei inderdaad een juridische achtergrond. Ja. Judith, jij bent advocaat gewoon, hè?
Ja. Ja. Ja.
En jij bent
jurist. Voor je mensenrecht, ja.
Ja. En dus eigenlijk helemaal in Jakarta komen elkaar weer tegen, terwijl je een steenworp afstand van elkaar woont in Groningen.
Ja, ja. En daar is een vriendschap ontstaan. En weet je, we zijn niet voor niks rechten gaan studeren. Wij staan voor rechtvaardigheid. En we vonden dat natuurlijk ook in ons werk in de advocatuur. Alleen het verlangen om te ondernemen en ook het verlangen om vrijheid te hebben in de keuzes en de beslissingen die je maakt, die was heel erg groot. En de liefde voor mode was ook heel groot. En toen Met mijn vertrek naar Indonesië, een textielland, hebben wij eigenlijk allebei ons baan opgezegd en zijn we er gewoon voor gegaan.
En dat kon. Dat was het moment om die stap te zetten.
Ja, want wanneer anders? Een perfect moment bestaat waarschijnlijk niet. Dus je moet gewoon op den duur in het diepe springen en durven.
We zeiden heel vaak tegen elkaar van oké, als we 80 zijn, kunnen we nooit zeggen we hebben het niet geprobeerd. Dat moesten we heel vaak herhalen voor onszelf. Want natuurlijk was het heus spannend en geef je ook iets heel moois op. Want ja, we hadden hele leuke banen en leuk werk. Maar toch trok er iets. Dus hebben we die droom een kans gegeven.
Hoe ging dat? Hoe hebben jullie J-Label van de grond gekregen in die begindagen?
Ja.
Trekken, sleuren. Dat is,
we waren heel naïef. Ja, bloed kan ik me niet herinneren, maar zweet en tranen zeker. Ja. Ja, echt. Maar tegelijkertijd met een hele grote drive om het tot een succes te maken en zelf te mogen bepalen wat dat dan wat succes voor ons is. En ja, we zijn begonnen ook met produceren in Indonesië, omdat dat dichtbij Judith, haar verblijf was daar. Maar uiteindelijk kwamen we erachter dat er andere landen zijn die beter aansluiten bij de stijls en de designs die wij willen maken.
Zoals India.
Precies, zoals India. En dat is ook het punt geweest dat we een vertaalslag hebben gemaakt en een professionaliseringsslag op het moment dat we wisten, oké, zo gaat het niet werken en groeien, we moeten wat anders. Toen kwamen we bij RVO terecht. En we hebben ze daar toen wat vragen over gesteld. En dat was eigenlijk heel leuk. Toen kregen we een mail terug van hey, wie zijn jullie eigenlijk? We kennen jullie nog niet. Weten jullie ook wel dat we hiervoor financiering hebben en subsidies geven? En zullen we een keer met elkaar praten?
Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Hoe kom je aan het geld? Want jullie zijn met eigen spaargeld begonnen. Maar jij zegt, ik heb de RVO gemaild. Hoe kom je dan met specifiek het Dutch Good Growth Fund in contact? Want via het DGGF-fonds hebben jullie uiteindelijk die groeifinanciering gekregen.
Ja, eigenlijk door een vraag over invoerrechten. Ja. Omdat we daar meer over wilden weten. En in het kader van professionaliseren dachten we, daar zitten experts. En dat was ook zo. En echt binnen dezelfde dag werd die mail geforward binnen hun instantie naar een aantal juiste personen daarvoor. En zo kwamen we met elkaar in contact en zijn we gaan praten over onze wensen en dromen. En zij over wat zij daarin kunnen doen om te ondersteunen.
Dus en, helemaal niet met opzet op zoek naar kapitaal?
Nee, want we hadden zelf wel het geduld in principe om het natuurlijk en organisch te laten groeien. Maar ja, op het moment dat zo'n instantie tegen je zegt, we geloven in jullie plan en ga het maar doen. We kunnen helpen met financieren. Ja, dat geeft zo'n vertrouwensboost dat je denkt, dan gaan we het zo doen. Dan gaan we het groter laten groeien.
En wat hebben jullie met die hulp kunnen doen?
Met die hulp hebben we een reis door India kunnen maken om fabrieken te selecteren. Met behulp van een expert die we hebben ingevlogen vanuit Nederland, José Koopmans. Die wij ook via RVO hebben leren kennen. En zij heeft ons eigenlijk geleerd en meegekeken hoe wij professioneler konden gaan werken en samen gingen werken met onze productielocaties.
Wat was de grootste eye-opener die je toen hebt gehad? Dat je dacht, oh, wacht even, zo moet ik het doen.
Zelf kijken. Gewoon echt zelf in die fabriek staan, op de werkvloer kijken. Dat vond ik, dat vond ik gewoon praktisch. Ja, hoe kijken de mensen? Kijken ze blij uit hun ogen of eigenlijk niet?
Ja, en voor mij ook hoe belangrijk het is en hoe goed het ook is om een persoonlijke band op te bouwen met de mensen met wie je daar zaken doet. Want dat, weet je, dat maakt dat er een gunfactor is over en weer. En het is uiteindelijk gewoon mensenwerk. Dus waarom maken we dat zo zakelijk? Waarom dat niet persoonlijker maken? En we hebben echt heel veel aan elkaar. En dat kan alleen als je elkaar af en toe ziet. Ja.
En hoe hebben jullie sinds die groeifinanciering van het Dutch Good Growth Fund stappen kunnen zetten? Hoe zijn jullie daardoor bijvoorbeeld echt concreet gegroeid?
We hebben de stap gemaakt van een kleine webshop naar een made-to-order bedrijf. Dus wat we nu doen, wij verkopen onze collecties een jaar vooruit, of een half jaar vooruit, aan winkels ook en via de webshop.
21 winkels hè, in Nederland, klopt dat? Of zijn het er
ondertussen
al 30? Zijn het alweer 30? Ja. En in hoeveel landen?
Zes. Ja, bij elkaar.
Waar zitten jullie ongeveer?
Duitsland, België, Nederland, Zwitserland. Nou, ook eentje in de UK, in Londen en in Californië ook een.
En het is allemaal al lang van tevoren uitverkocht, hè, geloof ik.
Nou, de webshop die gaat inderdaad wel heel hard. Ja, het lastige met op dit punt is dat je alles moet voorfinancieren. Dus wij hebben, als je groeit, dan is die voorfinanciering. Je hebt telkens te maken met een gat in je financiering. Want het wordt pas terugbetaald als je het zelf verkoopt. Maar dan heb je het allemaal al betaald. En het gaat gewoon heel goed. Het gaat hard, het slaat aan, kennelijk.
Dus en corona, wat voor impact heeft corona gehad op jullie business?
Nou, het effect daarvan is dat we bijvoorbeeld samenwerkten met een aantal ateliers die gesloten zijn. Waarvan we de producten dus niet hebben gekregen of niet op tijd hebben gekregen voor de verkoop. Dat is heel jammer, want dat komt tekort in je collectiebeeld. Maar daar doe je niks aan.
Dus en die ateliers zijn gesloten door corona?
Ja, ze konden
het hoofd niet boven water houden.
Nee, als er ziekte uitbreekt binnen een atelier, dan sluiten ze. Hè, en door corona sluiten ze dan vaak een maand. Maar een maand dicht betekent geen samples, dus niks om te verkopen. Dus die stuks die ontbreken gewoon in onze collectie nu. Dus dat hebben we gemerkt. En ook vertragingen hebben we gemerkt. Want de vorige wintercollectie werd 2 maanden later uitgeleverd dan we hadden gehoopt. En daarnaast nu momenteel ondervinden we in Nederland en België natuurlijk dat de winkels dicht zijn. En dus nog hele volle winkels met allemaal winterkleding wat niet verkocht gaat worden. Omdat de winkels gaan waarschijnlijk hopelijk straks weer open. En dan zijn mensen toe aan zomerkleding. En wat moeten die winkeliers doen met winterkleding? Nou werken wij vooral samen met winkeliers die met een duurzame mindset. Dus die gaan die kleding niet
vernietigen. Hè? Want dat gebeurt dat heel veel natuurlijk. Ja, ja. Dat zal goedkoper dan een ander plekje geven.
Ja, want wat moet je met die kleren gaan doen? Dus misschien dat ze zullen proberen om het tegen 70% korting nog te verkopen. En zoveel mogelijk kwijt te raken. Dus wat we daarin merken is dat ze heel veel minder inkopen dan wij hadden gehoopt. En tegelijkertijd willen we ook niet op een andere manier, op een negatieve manier bijdragen natuurlijk aan het vernietigen van de collecties die er nog hangen. Dus dat we merken dat wel in onze verkoop.
Dat merken jullie allemaal? Merken jullie het ook, Janneke, in de geldstromen? Kunnen jullie het hoofd boven water houden, ondanks corona?
Ja, dat lukt. We moeten een switch maken in de groeimindset. Daar hebben we wat meer geduld voor nodig. Okay. Ja, en het kan ook meevallen. En we staan iedere keer te kijken hoe hard de webshop sales groeit. En dat staat daar tegenover voor ons. En dat is natuurlijk niet eerlijk naar retailers toe. Alhoewel zij ook stuk voor stuk een digitale platform aan het ontwikkelen zijn. Er staat ook wel wat tegenover. En ik heb ook wel hoop dat zo'n tijd als nu met corona mensen ook bewuster maakt en op een andere manier laat nadenken. En dat er daardoor juist in de markt meer ruimte ontstaat voor duurzame initiatieven, bedrijven, producten.
Waar je ook bent op de wereld, grenzeloos ondernemen is er altijd en overal.
Ik wil het graag hebben over de Sustainable Development Goals, de SDG's. Een groot ding natuurlijk. Hoe spelen die een rol bij J-Label, Janneke?
Nou, dat we zijn dit bedrijf begonnen en het begon bij het moet duurzaam zijn, ethisch verantwoord en mooi. En die drie dingen die gaan bij ons nooit los van elkaar. Die gaan altijd met elkaar samen. En dat maakt dat je eigenlijk al gedwongen bent om in alle keuzes die je maakt vanaf dan rekening te houden met dit soort goals.
Het was eigenlijk wel logisch dat een rol zou spelen.
Ja, echt een vanzelfsprekendheid.
Ja. Ja. Zonder die goals geen J-label?
Nee. Nee, absoluut
Kijk,
niet.
Tegelijkertijd.
Ja, dan is hij echt waar.
Dan is het echt waar, inderdaad. Ja. En een belangrijke Sustainable Development Goal is nummer 5. Dat is gendergelijkheid. Wat betekent gendergelijkheid voor J-Label, Judith?
Nou, dat vrouwen in dit geval vooral dezelfde kansen krijgen als mannen. Als je kijkt naar India, dan is het niet vanzelfsprekend dat vrouwen werken. De reden waarom wij produceren in de fabriek waar we nu produceren is onder meer gelegen in het feit dat daar in de hele bedrijfslijn vrouwen werken. Dus vrouwen op de werkvloer, maar ook in het management. Ik denk dat ik ook voor Janneke spreek als ik zeg dat wij zelf persoonlijk ook wel ons soms achtergesteld voelen als vrouw.
Kan je daar een kort voorbeeld van geven?
Nou, het is in Nederland verdien je nog steeds minder als vrouw. En ja, als je graag moeder wil worden en graag een carrière wil, nou, dan kom je dat wringt vaak wel. En overal in de wereld is dat gewoon nog steeds heel merkbaar. En dat zou niet zo moeten zijn, zijn wij van mening. Dus wat wij proberen te doen is kiezen voor producenten die waarde hechten aan vrouwen in de hele linie.
Ja.
En niet per se uitsluitend mannen hoor, want met uitsluiting van mannen. Want dat is ook prima dat die daar ook werken.
Ja.
Maar we proberen wel heel bewust niet te kiezen voor bedrijven waarin alleen maar mannen werken.
En hoe zie je dat dan? Dat moet je dan praten met de mensen daar en face-to-face zijn? Of is daar ook een certificaat voor bijvoorbeeld?
Nou, toevallig in onze fabriek is wel onderscheiden door de overheid vanwege Women Empowerment. Die is ook opgericht door een vrouw, die fabriek waar wij produceren. In een tijd waarin dat heel bijzonder was. En eigenlijk is dat nog steeds wel heel bijzonder.
Het was een onderdeel van wat de doorslag gaf voor ons om met die fabriek samen te gaan werken. Zij geven daar intern ook opleidingen aan kansarme vrouwen. Dat klinkt altijd zo sneu, maar het is juist prachtig. Want vrouwen krijgen daar betaald een opleiding om vervolgens met een baan eigen inkomen te genereren. En dat maakt ook dat de fabriek daarvoor een certificaat heeft. Een award noemen ze het. Hè? Een award van de overheid voor een women empowerment. Ja, dat heeft ons zelf ook gewoon zo geïnspireerd. Dat je denkt, op deze manier kun je zo direct impact maken op dit vlak. Dat al onze volgende productielocaties we daar ook op selecteren. Dat er gewoon echt bewust rekening wordt gehouden met gelijke kansen voor vrouwen.
Kan je een paar voorbeelden geven van hoe vrouwen wereldwijd achterblijven bij mannen? Ik zal je een voorzetje geven, dat heb ik even opgezocht. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van geweld. Vrouwen krijgen minder betaald voor hetzelfde werk. En je zei het al. Vrouwen werken vaker in de informele sector en vrouwen hebben vaker te maken met slechtere arbeidsomstandigheden. Klopt dat? Herken jij dat?
Want als ik zou zeggen van niet, dan lees ik een heleboel verhalen daarover niet. En dan zou ik mijn ogen sluiten voor dat echt aan de orde is. En kijk, wij in het Westen hebben natuurlijk ontzettend veel privileges als vrouwen. En onze problemen gaan over dingen die we volgens wel voor onszelf op kunnen eisen op het moment dat je beseft dat je eigenlijk meer zou willen dan wat je krijgt. En in landen waar wij produceren, en bijvoorbeeld in India, hebben die vrouwen überhaupt geen keus.
Kan je eens beschrijven hoe dat eruit ziet? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, ik kan me dat dus heel lastig voorstellen, omdat we zoveel privileges hebben hier.
Maar je bent er geweest,
maar,
jullie zijn er
geweest. Je weet, kijk, het feit wat onze fabriek biedt. Kijk, wij werken daar samen met een goede fabriek. Dus al weet je, het is daar niet aan de orde. Maar het feit dat ze benoemen, dat ze trots zijn op dat vrouwen maandverband krijgen op het moment dat ze ongesteld zijn. Als op het moment dat ze dat tegen ons zeggen, dan denk je, jeetje, dat is dus gewoon niet gebruikelijk. En dat maakt dat een vrouw anders die week per maand niet kan werken of niet mag werken. Ja, dat zijn voorbeelden. Of het feit dat het nodig is om vrouwen op te leiden en vervolgens te kunnen werken. Dat geeft aan dat het niet gebruikelijk is. Dat zegt genoeg. Ja,
er zijn nog steeds heel veel vrouwen die gewoon, die worden uitgehuwelijkd. Die gaan bij hun schoonfamilie wonen. En hoe arm of rijk ze ook zijn, je doet het met wat je hebt. En je werkt niet als vrouw. Dat is nog steeds meer regel dan uitzondering. En dat willen heel veel Indiaanse vrouwen niet. En die beginnen zich daartegen te verzetten. En die willen wel werken. En die willen onafhankelijk zijn. Die willen ook iets bijdragen in het gezin. En niet alleen op die manier. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel saai als je de hele dag, nou ja, niet de nadelen van schoonouders, maar de hele dag binnen zit. Bij je schoonouders, zorgen voor kinderen, zorgen voor je schoonouders. Dat is wel eigenlijk het leven wat van ze verwacht wordt. Van heel veel vrouwen. En dat verandert nu. En dat moet ook veranderen. Want zij mogen ook een stem hebben. En ook kiezen voor wat ze graag willen doen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, die streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen aan de economische empowerment van vrouwen. En dat doen ze onder andere met een themamaand rondom gendergelijkheid. Janneke, wat denk jij? Hoe draagt zo'n initiatief eigenlijk bij om de positie van vrouwen wereldwijd te versterken?
Nou ja, omdat alles draait om bewustwording en het delen van kennis hierover en aandacht vragen voor zulke thema's, dat maakt dat mensen erover moeten gaan nadenken. Dus dat is heel belangrijk. Dat is waar het begint. Kijk, en wij consumeren natuurlijk enorm hier in het Westen. En als wij onze aankopen gaan gebruiken als stem voor een betere wereld. Dus heel bewust bedrijven selecteren die daar rekening mee houden. Dan maak je best wel op die manier een grote impact, ook als consument.
Ja, het heeft wel nut, zoiets?
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Ja. Jij ook?
Ja. Je denkt als consument vaak, hè, mijn stem is een druppel op een gloeiende plaat. Maar dat is niet zo. Juist, het is heel toegankelijk voor iedereen om een hele bewuste keuze te maken. En daarmee verander je juist een hele hoop als je begint bij de kleine dingen. Dus elke aankoop bijvoorbeeld.
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast, check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.
Janneke, wat is de grootste business fuck-up die jij ooit hebt gemaakt?
Nou, het is niet echt een voorval, maar iets wat we ook fout blijven doen eigenlijk. Wat we nog steeds niet hebben geleerd. En dat is onszelf begrenzen. Wij werken minstens 40, vaak 60, soms wel 80 uur per week. We hebben allebei een jong gezin. En er blijft geen tijd voor jezelf over. Maar ja, die drive is zo groot en we willen zo graag. Dus, en weet je, we zijn onze eigen baas. We zijn de strengste baas voor onszelf. En ja, dat vinden wij gewoon heel erg lastig. Maar tegelijkertijd weten we ook dat soms even gas terug en ruimte en rust ervoor zorgt dat je creativiteit gaat stromen. En we weten hoe hard dat nodig is, maar we vinden dat zo lastig. En we zeggen iedere keer weer achteraf, na een periode van jeetje, dit moet volgende keer echt anders. Ja. En ietsje rustiger.
Wat heb je ervan geleerd dan, Judith?
Nou, we moeten daarvan leren. Ja. Dat je niet alles kan blijven controleren. Dat is eigenlijk, is het bedrijf runnen zoals wij het doen, is het de hele dag brandjes blussen, oplossingen bedenken voor de problemen die je tegenkomt. Dat is een constante factor. Dus ja, als je verwacht dat de dingen in één keer goed gaan, dan gaat het heel erg tegenvallen, wordt het zwaar. Dus die verwachting die is er al niet meer. Dat hebben we ervan geleerd. Dat hoort erbij. En de dingen worden makkelijker als je wat langer met dezelfde mensen samenwerkt. En soms moet je het gewoon opgeven met een partij. Als je twee keer een collectie hebt geprobeerd of een aantal items hebt geprobeerd te maken en het lukt niet, dan moet je het opgeven.
Jullie zijn bezig sinds 2018, zomer, juli 2018. Zijn actief in meerdere landen. Je noemt ze net al allemaal op. Meer dan 30 winkels in Nederland. Wat zijn nou je drie belangrijkste business tips voor de internationale ondernemers die zitten te luisteren? Wat wil je hen vooral meegeven?
Nou, ik denk allereerst gewoon doorgaan. Als je maar in jezelf gelooft, dus blijf heel authentiek daarin en sta voor wie je bent, wat je wil. Geloof daarin, maar gewoon doorgaan. Ook als je denkt, het gaat niet meer goed komen, alles zit tegen, er komt een moment dat het wel goed gaat. En focus op kleine stapjes vooruit. Als je die maar blijft maken, dan op den duur merk je dat je een hele hoop stapjes vooruit hebt gezet.
Oké, dat is de eerste. Dus vooral doorgaan met baby steps. Wat is de tweede, ja. Janneke?
Nou, ik denk wat voor mezelf ook een hele mooie tip was, laat perfectionisme los. Want perfectionisme verlamt en dat maakt dat je blijft wachten op totdat iets perfect is en doorontwikkeld. En ja, dat zorgt ervoor dat je niet van de grond komt, dat je niet van start komt of van start kan gaan met bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling of een nieuw product. Dus gewoon ook daar in die baby step, stapje voor stapje vooruit. En het hoeft niet gelijk perfect te zijn.
De derde?
Wat ik heel mooi vond, wat eerder nog niet aan bod kwam, is dat als je onderneemt in ontwikkelingslanden, is het heel belangrijk dat je van tevoren goed uitzoekt of de culturele aspecten van zo'n land aansluiten op jouw wensen. En wij hebben bijvoorbeeld in Indonesië verkeerde verwachtingen gehad. En in India vinden we dat beter. Daarin goed kijken, wat kom je brengen en wat breng je hen en wat wil je daar halen. Dat moet goed aansluiten. Dat is heel belangrijk.
Dan de toekomst. Waar staan jullie over 5 jaar, Janneke?
Ja, goede vraag. Wij zijn daar eigenlijk heel weinig mee bezig. Dat komt omdat er zoveel werkzaamheden zijn die ons in het nu houden. Maar ja, het eerste wat in mij opkomt daar is eigenlijk dat ik hoop dat we kunnen blijven doen wat we nu doen. En dat we per collectie meer impact kunnen maken, meer positieve impact op de wereld om ons heen. Want die groeit natuurlijk op het moment dat ons merk groeit. Ik hoop dat we mogen blijven doen wat we doen en dat het mag groeien.
Hoe ga je dat bereiken dan?
Nou, gewoon steeds meer produceren. Dus grotere collecties, meer items, meer winkels, meer afnemers. Want hoe groter je als merk bent, hoe meer impact je op je productielocatie hebt. En dan kun je ook echt gaan kijken, wat willen wij dat er in jullie fabriek nog meer verandert? Als je daar groot genoeg voor bent, dan gaan ze met je mee. En dan kun je ze daarin heel erg helpen en steunen. Dat is een grote wens van ons. Want dan maak je niet op individueel niveau een verschil, maar echt op grotere schaal een verschil. Ja. Dus daarvoor moet je gewoon groter worden. En voor ons persoonlijk is het ook, als je kijkt naar wat makkelijker wordt als wij groter worden, is het bijvoorbeeld de stoffen, de toegang tot stoffen. De minimumafname is nog heel vaak 10 kilometer per stof. Dat is heel veel.
Ja, dat is heel veel.
Ja, dat is heel erg veel. Dus daarvoor moet je heel groot zijn. Wil je dat kunnen doen?
Hoe groot is groot?
Als ik nu zou moeten zeggen wat er in me opkomt, dan zou ik het fijn vinden als we in ieder geval naar de 200 winkels gaan. Ja, en dan vergelijkbaar verkopen in onze webshop.
Ik vind het wel mooi, terwijl je dat antwoord geeft, kijk je de hele tijd naar Janneke.
Ja, ze ben je het eens. Ja, I'm with you. We gaan het samen doen.
Maar ben je het ermee eens?
Ja, ik ben het ermee eens. En ik denk wat daarvoor nodig is bij ons allebei, is het durven nemen van risico's daarin. Want ja, als je wil opschalen, moet je risico's nemen.
Dat is nog wel een goede tip. Want wat wij heel lang wel hebben geprobeerd is... Wij vinden het moeilijk om geld uit te geven. Want ja, hè, je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Maar als je het niet doet, dan belemmer je jezelf ook.
En weet je zeker dat je het niet ervoor terugkrijgt?
Ja. Ja, dus gewoon ook wel gecalculeerde risico's durven nemen.
Tot slot, jullie zijn heel succesvol, actief in meerdere landen, 30 winkels. Een duidelijk beeld over de toekomst, hoe je dat wil veranderen, misschien wel beter maken. Hoeveel procent van dat succes heb je eigenlijk te danken aan hard werken, je intelligentie, je zijn slimme dames en je doorzettingsvermogen en hoeveel aan geluk?
80-20.
Grappig, in mijn hoofd kwam 50-50. Oh. Dat kan ook per persoon verschillen natuurlijk.
Leg eens uit, Janneke, 50-50.
Nou, omdat het een niet zonder het ander kan. Want met alleen maar hard werken, er zijn een heleboel bedrijven die hebben dit opgestart en net zo hard gewerkt als wij, ben ik van overtuigd. En die is het niet gelukt. Wij waren soms ook op het juiste moment op de juiste plek. Tenminste, zo voelt het voor mij. Dus dat is die factor geluk. En ja, met alleen geluk kom je er ook niet. Want ja, je blijft niet een constante stroom van geluk ervaren of hebben. Dus er moet ook hard voor gewerkt worden. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw redenatie.
Ik denk dat het geluk, dat we het ergens een beetje afdwingen. Als het tegen zit, stoppen wij niet.
Ja, dat is waar.
En we hebben zo vaak gedacht, man, we hadden al lang kunnen stoppen. Dus ik denk dat je het ergens afdwingt. Als je maar doorgaat en doorgaat en doorgaat totdat je dat geluk vindt. Dan heb je het, denk ik, toch ook grotendeels aan eigen doorzettingsvermogen te danken.
Dat waren Janneke Honings en Judith van der Wolde, oprichters van J-Label. Twee ambitieuze dames die tegen de stroom van de internationale fashion-industrie in laten zien dat het gewoon mogelijk is om op een transparante, vrouwvriendelijke en eerlijke manier kleding te produceren. Die ook nog eens een keer goed verkoopt. We maakten deze podcast samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de RVO en het Dutch Good Growth Fund, waar Janneke en Judith ook zoveel aan hebben gehad bij de internationale groei van J-Label? Check dan hun site rvo.nl/dggf. Die link staat ook in de beschrijving van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben benieuwd wat jij van de podcast vindt. Laat je horen en deel de podcast in je netwerk. Er zijn trouwens nog veel meer internationale podcasts van Grenzeloos Ondernemen. Van Hongkong tot Bogota en van New York tot Tirana in Albanië. Kan je gewoon luisteren. We zitten op alle grote podcastplatforms. Even doorklikken op de site en abonneren in je eigen favoriete podcast app. En als je dan toch bezig bent, connect dan via onze site meteen met de Grenzeloos Ondernemen community. Er zijn ontzettend veel mensen over de hele wereld die hun kennis met je willen delen. Sluit je aan, dan worden we samen beter.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.